Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Er zijn zelden voorbeelden dat iedereen zegt dit is de toekomst en het aandeel is gehalveerd. Wat de Amerikanen zeggen, climbing a wall of worry. Dus wij zijn die muur van zorg nu aan het beklimmen bij Duolingo.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag 25 september. Duolingo is al enige tijd het troeteldeel van onze beleggingsexpert Karel Merks. Het aandeel van de taalapp bleef lange tijd ook consequent leveren, maar dit jaar gaat het ineens de andere kant op. Min 10%. Is de wereld uitgespeeld op Duolingo? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Karel Merks en voor het eerst optiedeskundige Bram Voermans van elkeweekgeld.nl. Bram, welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
We gaan dus dadelijk van Bram alles over opties leren en wat je daar allemaal mee kan. Maar eerst nemen we zoals altijd de afgelopen beleggingsweek door. Karel, mag ik jou als eerste het woord daarin geven?
Natuurlijk, de producentenprijzen vielen op. Want die in Amerika zijn gestegen met 2,8% op jaarbasis. Dat denk je misschien niet spectaculair, maar we maken het allemaal uit. Volgens mij maakt het echt heel veel uit. Want als je dan kijkt naar de bodem van de Amerikaanse producentenprijs, die lag in 2024 in de zomer op 2,2. En nu is het dus in een jaar tijd langzaam gestegen naar 2,8. Dus de inflatie begint een heel klein beetje op te lopen. En we hebben nu echt een duidelijke trend in de lange termijn grafiek van stijgende inflaties, want de bodem was 2,2, maar de vorige bodem uit 2020 was 1,0. In 2018 zat je op 2,5 en in 2022 zat je op 9%. Dus we hebben hogere toppen en hogere bodems. Dus een trend in de toenemende inflatie in de Verenigde Staten.
Je schiet alle kanten op.
Omhoog.
Ja, sorry, ja.
Vooral omhoog nu. Kijk, wat doet de Federal Reserve? Je hebt natuurlijk vorig jaar in september al de rente met 2 kwartjes verlaagd. Vorige week ging er weer 1 kwartje vanaf. Dus de Amerikaanse economie wordt gestimuleerd. Ja. En we kregen een vraag binnen een paar weken geleden van René. Die zei, er gebeurt helemaal niks met goud en zilver en vooral de mijnaandelen. Die zijn de afgelopen week letterlijk ontploft. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de DDX, de goudmijnaandelenindex, die zag zijn jaarwinst oplopen tot 115%. Barrick zit op 125%. Newmont op 135%. Dus we hebben de afgelopen week hebben vooral de acceleratie gezien in de rally in goudmijnaandelen ingezet door de Federal Reserve. En wat ik het leuke vind, je denkt misschien iets stijgt met 120%. Het zal wel duur worden. Nee, het is helemaal niet duur. Maar als je dan kijkt naar de EV/EBITDA, dus een waarderingsmaatstaf van Barrick, die zit op 6,8. Bij de vorige bullmarkt was het 11,4. Dus we hebben nog wel tientallen procenten te gaan. En ik denk zelfs dat de huidige bullmarkt in goudmijn aandelen wel hoger zal eindigen dan de vorige. Want Trump is op dit moment alles aan het doen om de invloed van de dollar wereldwijd wat te laten dalen. En goud beweegt tegenovergesteld van de dollar. Dus afgelopen week heb ik echt wel genoten van de goudprijs.
Ja, oké. Okay. Verder nog
dit was het belangrijkste wat eruit sprong.
Dit was jouw belangrijkste.
Ja, klopt. Weet je, ik kan wel een half uur gaan ouwe hoeren, maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig wat Bram is opgevallen afgelopen week.
Bram, wat is jou opgevallen afgelopen week? Bedankt voor het bruggetje, Karel.
Ja, nou wat mij vooral opviel is eigenlijk meer algemeen dat de beurzen heel weinig dalen. Ik had verwacht na de stimulatie van de Fed we deze week wellicht wat verder zouden wegzakken. Maar dat is eigenlijk een beetje wat je de laatste tijd heel erg ziet. Is dat de beurzen heel goed blijven liggen en slechts heel weinig correcties laten zien. Mm-hmm. En dat verbaast me deze week sowieso, maar ook over een langere periode eigenlijk.
Ja. En dat brengt toch wel wat hoogtevrees mee.
Zeker, zeker. Dus ik spreek ook regelmatig mensen die aan me vragen van, goh, komt er nog een beurscrash? Ja. Want het is al zo lang geleden dat de beurs gedaald is.
Ja. Ja, natuurlijk, wat is de definitie van een beurscrash? Ik heb het gevoel dat elke crash of daling minder heftig is dan de voorgaande. Ik bedoel, je zal ook augustus 24 voor je beeld hebben. Ik bedoel, de Japanse rente ging omhoog, de beurs ging hard naar beneden. Binnen een week was het erin goed gemaakt. En toen kregen we diep ziek natuurlijk in februari. Ja. Was ook binnen een paar dagen was dat weg. Nu kregen we de Liberation Day. Dat waren wel drie heftige weken of twee heftige weken.
Toen ging het wel echt hard.
Maar dat was gewoon een V-shape recovery. Ja. Dus ik bedoel, op het moment dat je niet met een te hoge hefboom belegt en je kan het uitzingen, dan ben je zo weer op de nieuwe hoogste standen ooit. Dus het is wel opvallend.
Maar wat verwachten jullie daarvan? Dat kan toch niet goed blijven gaan? Er moet toch op een gegeven moment een echte correctie komen?
Ja, dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Uiteraard, want er zijn heel veel factoren die daar een rol in spelen. Dus moeilijk. Het enige wat je denk ik kunt zeggen is dat als je kijkt naar het verleden, dat er altijd correcties zijn. En we kunnen ook vaststellen dat de correcties die we tot nu toe hebben gehad uiterst beperkt zijn gebleven. Dus dat er weer een aan zit te komen, dat is zeker. De grote vraag daarbij is, ja, wanneer? Ja.
Wat mensen ook niet moeten vergeten is, mensen denken vaak dat een indexpunt vast is. Maar het is niet vast zoals een kilometer altijd 1000 meter is. Het is ook niet vast als een liter water altijd zoveel centiliter is. Nee, het fluctueert afhankelijk van de stand van de munt. Dus op het moment dat je Amerikaanse aandelen presteren dit jaar goed, maar de dollar is wel ruim 10% kwijtgeraakt. Dus op het moment dat de munt zwakker wordt, dan zie je vaak aandelen langzaam omhoog gaan. Weet je? En ik bedoel, het extreemste voorbeeld was uiteraard 2008... Toen steeg de beurs van Zimbabwe met vele miljoenen procenten. Omdat de inflatie in Zimbabwe vele miljoenen procenten was. Dus hoe zwakker je een indexpunt maakt, hoe makkelijker het omhoog gaat uiteraard. Ja. Als je dan kijkt naar hoe Amerikaanse aandelen of Europese aandelen zich ontwikkelen ten opzichte van de goudprijs. Dan zie je dat er eigenlijk al een correctie gaande is. Want we hebben nu al heel langere tijd dat de goudprijs sneller omhoog gaat dan aandelen. Dus op het moment dat je afgelopen 5 jaar kon beleggen, fysiek goud of aandelen, dan won fysiek goud het van aandelen. Dus we hebben natuurlijk ook een inflatieprobleem wat zich aan het opdoeken is.
Ja, en de les is ook dat, denk ik, op de hele lange termijn, over tientallen jaren, stijgen aandelen altijd. Of is dat niet iets waar jullie altijd maar in blijven geloven?
Ja, kijk, ik bedoel, als je even flauw wil zijn, weet je, in 1949 gingen alle Chinese aandelen naar nul.
Ja.
In 1917 gingen alle Russische aandelen naar nul. En als je een Europeaan bent, dan gingen in 2022 nog een keer alle Russische aandelen naar nul. Dus op het moment dat je veilige aandelen hebt, stijgen ze op lange termijn. Ja. Altijd, daar heb je wel gelijk in.
Ja, daar moet ik ook nog de opmerking bij maken dat de aandelenmarkt in het algemeen een positive drift hebben, zoals ze dat noemen. Hè. Dus die stijgen inderdaad, of in ieder geval de indices stijgen. Dat heeft ook te maken met hoe een index wordt opgebouwd en samengesteld. Kijk je terug ook weer naar het verleden en bijvoorbeeld naar de S&P 500, dan zie je dat er drie periodes waren waarbij het tussen de 20 en 30 jaar duurde voordat we weer op de oude top stonden. Dus beurzen stijgen altijd, maar het kan soms wel heel lang duren voordat je weer op het oude niveau bent.
Voor kennis.
Europese defensieaandelen en edelmetalen presteren dit jaar uitzonderlijk goed. Maar onder de geheide uitblinkers van de laatste tijd is er ook een duidelijke dissonant. Taalapp Duolingo staat zwaar onder druk omdat grote namen als Google en Apple zich op de markt melden met eigen initiatieven. Karel, hoe zit dat? Moeten we ons zorgen maken over jouw troetelaandeel?
Nee. Maar even een paar jaar terug in de tijd. Ik kocht Duolingo in december 2022. Met als hoofdreden ChatGPT werd gelanceerd. En toen dacht iedereen, we hebben nu ChatGPT. We gaan massaal een taal leren via ChatGPT. En niet meer Duolingo. Nou ja, ik geloofde daar niet in. Ik had zelf al een streak van meer dan 1000 dagen. Ik leerde dagelijks leerde ik Noors. En ik ga dat echt niet naar ChatGPT doen, omdat Duolingo gewoon de leukste manier is.
Voor wie de weinige mensen die niet op Duolingo zitten, zo'n streak, dat betekent dus dat je iedere dag, dan scoor je zeg maar punten, omdat je weer wat geleerd
hebt. Als je elke dag minimaal 1 punt hebt gescoord. Ja. Dus een les afgerond van een paar minuten, dan heb je een streak van 1.
Ja.
En dan op een gegeven moment zit je zo lang, dat heet dus gamification.
En dat werkt verslavend, denk ik.
Het werkt hartstikke verslavend en hartstikke leuk. Maar ik vind het wel opvallend dat de mensen die dus niet Duolingo spelen, maar wel belegd zijn in Duolingo, die dan enorm schrikken van aankondigingen van ChatGPT. Want ze gingen het bij 3.5, 4.0, 4.1... Turbo, et cetera. Ik heb op een gegeven moment, een paar dagen geleden, werd op het forum gesteld door, de naam is FVDH. Die zei, wat scheelt er met Duolingo? Ik ben in paniek uit het aandeel gestapt. Na een verdamping van bijna 50% van mijn winst. Omdat men ervan uitgaat dat het taalprogramma van ChatGPT 5 beter is dan Duolingo. Mm. En zo is het eigenlijk al jaren aan het gaan. En dan komen weer de kwartaalcijfers uit. En dan blijkt weer de vrije kasstroom met 40% gegroeid te zijn year on year. Dan vliegt het aandeel weer omhoog. Maar dan krijgen we weer een nieuwe introductie van een concurrent. Of het nou bijvoorbeeld Google Translate is. Dat zegt, we gaan een spelletje introduceren. We gaan, Apple zegt van, we gaan een automatische vertaling doen in de AirPods.
Ja, ja, dus dat je, ja, dus dat je een gesprek hoort en dat het eigenlijk op je oortjes meteen vertaald wordt in de in
ja,
je
klopt,
eigen
weet
taal.
Je, en daardoor hoeft niemand meer in de wereld een taal te leren. Terwijl ik dan denk, leren is fantastisch. Je leert ook de cultuur. En mensen zullen altijd blijven leren. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de opkomende markten. Daar worden vooral massaal de duurste Duolingo abonnementen verkocht. En de reden daarvoor is, op het moment dat je Engels kan, dan wordt jouw verdiencapaciteit op de wereldmarkt een stuk beter. Dus op het moment dat je in Pakistan zit of in Indonesië en kan gewoon goed Engels, dan kan je een betere baan vinden. Dus die betalen gewoon voor Duolingo. En ik denk niet dat zij een baan kunnen vinden op het moment dat het automatisch vertaald wordt.
Los van hoe snel zo'n ontwikkeling gaat. Het is toch wel heel erg toekomstmuziek. Een AirPod die alle talen ter wereld.
Maar je hebt ook nuances nodig. En ja. Ik vraag me af of wij iemand zullen aannemen bij beleggersbelangen die alleen Russisch kan. En dat iedereen met van die AirPods moet inzitten om te kunnen horen wat iemand anders zegt. Ja. Dus ik denk dat talen nog steeds zorgt dat je gewoon een betere cv krijgt. En dat het belangrijker is. Ja. Weet je? En dan,
communiceren is meer dan alleen maar vertalen.
Nee, klopt. En ik heb het uitgebreid uitgelegd in de tijdschrift van beleggersbelangen van deze week. En dan komt er meteen weer de vraag, oké, de AirPods. Maar wat dan met Meta? Want Meta heeft een bril. En met die bril kan je dat ook automatisch vertalen. En wat zie je dus, het grappige van Duolingo op dit moment is dat de angst neemt toe. Maar elke kwartaal blijkt die angst onterecht te zijn. Dan blijken ze weer 40% year on year gegroeid te zijn. En gaat uiteindelijk die koers weer omhoog.
Ze hebben ook wel weer wat goed gemaakt, toch? De Duolingo.
Ja, zeker. Maar de all-time high is 549 intraday. En we zijn nu op 302. Ja, dus ja, ik bedoel, zie je nog wel vele tientallen procenten zit je daaronder. Ja. Maar het leuke is, de waardering van Duolingo is alleen maar aan het dalen. Dus Duolingo is op dit moment het goedkoopste van de afgelopen jaren. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de free cash flow yield ten opzichte van de enterprise value, zit je op 2,8. Terwijl we echt jaren op 1,5 hebben gezeten. Dus als die waardering weer teruggaat, dan verdubbelt het aandeel nog een keer. Dus ik denk dat het helemaal goed komt.
Zijn er ook bedreigingen die je wel reëel vindt voor Duolingo? Ja, het antwoord kan ook nee zijn.
Nee, maar ik ben heel erg. Ik bedoel, het is een van mijn grotere posities, is het op dit moment. En ik wil het een nog grotere positie maken. Want het dreigt uit de top 10 te vallen. Omdat mijn Europese defensieaandelen en mijn edelmetaalbedrijven echt fantastisch presteren in 2025. Dus ik wil ook heel hard zeggen nee, omdat ik gewoon die positie aan het vergroten ben. Kijk, op dit moment zie ik het niet. En ik weet gewoon bijna zeker dat er weer tientallen procent... ik denk dat Bram wat wil zeggen.
Mijn vraag zou zijn, hè, een beetje in het verlengde van de vorige vraag. Wanneer zou je afscheid nemen van het aandeel?
Afscheid van het aandeel nemen op het moment dat ik duidelijk zie een route naar groei vertraging. Ik bedoel, alles wat Duolingo doet verandert op dit moment in goud. Dus ze waren echt verschrikkelijk goed in talen leren. Toen dachten ze van oké, we gaan muziek doen. Toen hadden ze binnen een mum van tijd 1 miljoen dagelijkse gebruikers in muziek. Het was gewoon top. Toen hebben ze wiskunde gedaan. Het ging ook hartstikke goed. En een groot succes was dit jaar dat het is uitgebreid naar Duolingo schaken. Dus dat het eerst alleen geïntroduceerd op de iOS, dus de iPhone. En binnen no time had je dagelijks 1 miljoen mensen die schaken aan het spelen zijn, voordat het überhaupt maar was uitgerold naar de Android versie. Dus dat groeit hartstikke hard door. Dus ze hebben dit jaar bewezen dat ze heel erg goed zijn in nieuwe vakgebieden toe te voegen aan hun assortiment. Kijk, en ik denk eigenlijk dat het een soort Amazon gaat worden. Dus je begon dan als een online boekwinkeltje. En op het moment dat je een online boekwinkel bent, dan denk je van ja, hoe groot kan dat überhaupt zijn? En nu zijn ze echt verschrikkelijk veel geld verdienen ze met cloud. Weet je, en 20 jaar geleden hoorde ik echt niemand erover, of 30 jaar geleden, van Amazon gaat de cloud in. Dus op het moment dat jij met tientallen procenten per jaar groeit in een businessmodel dat werkt, dan heb je altijd nog van die leuke vertakkingen. Dus ik hoop eigenlijk dat dit gewoon een rit is van 20 of 30 jaar, dat ze gewoon de dominante partij worden in de educatiemarkt. Maar als die groei eraf gaat, of de waarderingen worden echt te hoog, dan neem ik afscheid van. Maar gewoon een 2,8, 2,9 op dit moment, free cash flow yield, vind ik echt prima om aan te houden.
Hey Bram, jij als optiebelegger, als je nou hoort wat Karel zijn opvatting over dat aandeel is, heb jij dan meteen een strategie die hij zou moeten innemen met opties?
Dat zou kunnen inderdaad. Hè. Dus kijk, opties zijn heel interessant, omdat je daarmee allerlei constructies kunt maken die precies reflecteren wat je visie is op het aandeel. Hè. Dus ben je heel erg bullish? Wat voor risico wil je? Hoeveel rendement wil je? Nou, je kunt eigenlijk allerlei aandelenconstructies maken die daarmee, zeg maar, in overeenstemming zijn. Hmm. Dus zou ik inderdaad voorstander zijn om opties te gebruiken in plaats van aandelen. Omdat ja, als je visie dan juist is, de rendementen dan ook vele malen groter kunnen zijn dan wanneer je alleen maar de aandelen koopt.
Gigantische hefboom. Nou ja.
Ja, zeker. Terwijl ik voel hier eigenlijk al best wel wat FOMO bij, om het zo maar even te zeggen. Want ja. Ik bedoel, je koopt voor 67, het gaat naar 300. Dus dat is maal 5. Weet je, dit jaar staan de goudmijn aandelen 125% hoger. Denk, wow, dat is ook hartstikke hard. Weet je, Europese defensie zijn sommige zelfs 200% hoger dit jaar. Kijk, en ik heb het gevoel, als ik er dan nog een hefboom onder ga zetten, dat het allemaal wel heel extreem gaat worden. En ik denk ook dat je, corrigeer me als ik er na zit, maar ik bedoel, met Duolingo durf ik best 5% of 10% van mijn vermogen erin te stoppen en dan te kijken waar het naartoe gaat. Weet je, stel ik heb een hele bullische visie en het aandeel gaat even de komende 5 of 10 jaar niks meer doen. Wat zijn dan de risico met opties? Weet je, en ik denk ook elke keer tientallen procenten ermee maken. Ik bedoel, dan voor mij is het hartstikke leuk.
Ja. Maar kortom, Duolingo, daar, jij breidt alleen maar uit.
Ja, ik breid het alleen maar uit. Maar wel pas op. Kijk, ik heb nu een ordertje ingelegd voor 62,34. En dan, want dan is weer een nieuw laagte record in waarderingen bereikt. Bereiken we dat, dan vind ik het niet erg. Mm. Ik ben op dit moment 100% belegd. Dus mijn cash is nul. Dus ja, als we daar dan uitkomen, is de vraag van wat doe je dan? Doe je dan een klein beetje margin, wat je de komende kwartalen wel weer een keertje aflost? Of ga je dan een van je verliezers verkopen? Want ik bedoel, ik ben geen fan van winnaars verkopen, want het lijkt er weer op dat jij je mooiste bloemetjes weghaalt om het onkruid lekker te kan laten groeien. Dus dat doe ik liever niet. Dus ik ben er fan van en ik denk echt dat dit de momenten zijn om te kopen. En dat is denk ik ook wel een hele belangrijke les van als jij op de beurs wil kopen met korting, dan moet er echt iets aan de hand zijn. Dus dan moet de hele wereld het niet met jou eens zijn. Dus ik bedoel, je hebt nooit dat je iets goedkoop kan kopen terwijl iedereen zegt, het is letterlijk fantastisch. Ik bedoel, neem bijvoorbeeld een Google. Die crashte naar 150 onder het idee van Google is search. Search gaat eruit omdat mensen tegenwoordig ChatGPT gebruiken. Dus je schrijft Google af. Nou ja, daarna knalt Google van 150 naar 250. Want het blijkt ook YouTube te hebben. Ze blijken een leider in AI te zijn. Gemini, ze hebben de Willow Quantum Chip. Ze hebben zoveel meer dan search. Waardoor je krijgt alleen een aanbieding op 150 als mensen denken dat het dood is. En je krijgt nu alleen deze aanbieding van Duolingo, omdat mensen denken, het is klaar. Dus ik bedoel, er zijn zelden voorbeelden dat iedereen zegt, dit is de toekomst. En het aandeel is gehalveerd. Dat komt echt niet voor. Want er moet iemand verkopen, er moet angst zijn. Weet je, nou, als de Amerikanen zeggen, climbing a wall of worry. Dus wij zijn die muur van zorg nu aan het beklimmen bij Duolingo.
Okay. Je zou overigens ook, hè, als je volledig belegd bent en cash nodig hebt, zou je de aandelen kunnen verkopen en omzetten aan een optie. Omdat je daarmee een lage investering hebt, zodat je weer meer ruimte hebt in je portefeuille. Maar dat is iets terzijde.
Ja. Ja.
Oké, okay, nou, dankjewel. De volgende aflevering, daarin helpen we je op weg met optiebeleggen. En je krijgt dan enkele successtrategieën en misschien ook wel wat mindere succesvolle strategieën te horen van expert Bram Voermans. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.